Open the gates up. Hey, screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij de Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend.
Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is.
Met Edwin
en Frans.
Yes, I'm back home in Huntsville again.
Ja, wat is dat nou? Zomaar op zaterdag een extra aflevering van The Prison Show. Ja, dat klopt. We hebben een korte extra aflevering naar aanleiding van de actualiteit. En wel een onderzoek dat de SP heeft gehouden onder gevangenisbewaarders. En zij voelen zich gestrest en onveilig, komt uit het onderzoek. Daar wilden we natuurlijk meer over weten. Dus Frans Douw belde met Michiel van Nispen, Kamerlid voor de Socialistische Partij.
Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij. Michiel, van harte welkom in de Prison Show.
Dank je wel.
Er is opnieuw een enquête gehouden. Dat deed de Socialistische Partij 10 jaar geleden ook al onder gevangenispersoneel. En we hebben gisteren gelezen dat het gevangenispersoneel gebukt gaat onder een hoge werkdruk. Ze voelen zich onveilig. Vooral het gebruik van meerpersoonscellen is een steen des aanstoots. Er is weinig gelegenheid voor celinspecties. En er zijn ook heel weinig en onvoldoende contactmomenten met gedetineerden. En dat is zowel in het kader van de veiligheid, hè, dat je elkaar leert kennen en elkaar kunt voorspellen, maar ook voor de resocialisatie is dat een groot probleem. Dat is niet zo best als je bedenkt dat het 10 jaar geleden ook ongeveer zo was. Of is het beter geworden?
Nee, dat kun je helaas niet zeggen. Kijk, wij vinden het als SP altijd belangrijk om te luisteren naar mensen uit het werkveld. En dat hebben we dus 10 jaar geleden gedaan. En toen schrokken we wel van die kritiek. We hebben altijd veel contact met gevangenispersoneel. Ook met ex-gedetineerden, met reclasseringsmedewerkers. Dus het was niet helemaal nieuw. Maar toch vonden we het wel heftig om te lezen dat zoveel mensen de grote problemen ervaren. Nu horen wij nog steeds wel van grote problemen in het gevangeniswezen. Er is veel agressie van gedetineerden naar gevangenispersoneel. Met de resocialisatie gaat het nog steeds niet goed. Dus wij dachten, het is een goed idee, denk ik, om nogmaals ons oor te luisteren te leggen en te kijken hoe het ervoor staat in de praktijk. Nou, een aantal vragen zijn anders dan 10 jaar geleden, maar een aantal vragen zijn ook echt bewust hetzelfde gebleven om precies die resultaten te kunnen vergelijken. En dan zie je eigenlijk dat het op veel fronten helemaal niet vooruit is gegaan, maar zelfs een beetje slechter is geworden. En dat vind ik toch wel heel ernstig.
Ja, wat ik bijzonder vond was dat kennelijk de meerpersoonscellen een groot probleem zijn. Nou is het zo dat internationaal gezien is er niet een soort verbod op meerpersoonscellen, tweepersoonscellen. Hè? De regels en de verdragen zeggen dat niet. Maar het wordt wel overal afgeraden om 2 mensen op 1 cel te plaatsen. Is daar ook nog politiek wat om te doen om die meerpersoonscellen?
Dat heb ik toevallig in het debat wat we hadden met de minister voor Rechtsbescherming over het gevangeniswezen. Daar heb ik mijn enquête aan de orde gesteld. Heb ik dat opnieuw geprobeerd. En wat je dan ziet, hè, want dan heb ik dus precies die kritiek. Dan zeg ik van, ik begrijp best dat in een aantal gevallen meerpersoonscelgebruik een tijdelijke maatregel kan zijn. Zo is het ook ooit begonnen in 2005 onder toenmalig minister Donner. Omdat er toen te weinig cellen waren, was een tijdelijke oplossing om te voorkomen dat je gevangenen weg moest sturen, was om tijdelijk meer mensen op 1 cel te zetten. Maar dat is toen eigenlijk veranderd in een soort bezuinigingsmaatregel. Om maar gevangenissen te kunnen sluiten en steeds meer mensen op 1 cel te zetten. Ja, dan ben je goedkoper uit als justitie. Dan heb je minder gebouwen nodig, minder personeel. Maar dat mag natuurlijk nooit leidend zijn. Kijk, het gaat hier om een menswaardige behandeling van mensen in een gevangenis. En je wil juist ervoor zorgen dat je er alles aan doet, dat mensen er als betere mensen uitkomen. Dat mensen wat geleerd hebben, dat ze menswaardig behandeld zijn. En nogmaals, er zijn gedetineerden die zeggen, ik vind het juist prettig met twee op één cel, maar dan heb ik daar ook geen bezwaar tegen. Maar op het moment dat wij altijd van gevangenispersoneel horen dat, of in ieder geval een grote meerderheid, dat hun werkdruk erdoor toeneemt, dat ze zich echt onveiliger door voelen. En dat het dus eigenlijk gewoon in de praktijk nog steeds gezien wordt als een makkelijke bezuinigingsmaatregel. Ja, daar heb ik daar hele grote bezwaren tegen. Nou, kortom, ik heb dat gisteren opnieuw aan de orde gesteld. En dan ben ik eigenlijk min of meer de enige. Ja, samen met GroenLinks dan, daar krijg ik steun van. Maar verder voel ik me dan toch een beetje roepende in de woestijn. En de minister van Rechtsbescherming, die reageert daar nauwelijks op. Die zegt gewoon, nergens celgebruik is een volwaardige vorm van detentie. Dus daar gaan we niks aan veranderen.
Ja, heel bijzonder, want ik ben het met je eens. Hè. Als gedetineerden bij elkaar op cel willen, dan is daar geen bezwaar tegen. Maar er is vaak van alles aan de hand, met gedetineerden ook. Dus los van het personeelsbelang zijn er ook best een aantal gedetineerden die er grote problemen mee hebben. Ook op basis van hun eigen achtergrond. En wat ik nu zelfs de laatste weken hier binnengekregen heb aan signalen, is dat er een enorme machtsstrijd ontstaat op het moment dat een gedetineerde niet op een tweepersoonscel wil. He, dus een geval van een honger- en dorststaker, die omdat hij niet op een duocel wilde, die op een strafcel terechtkwam. Een ander geval, wat ik dan via personeel en via een relatie van een gedetineerde hoor, waarbij iemand in een strafcel belandt en vervolgens in het sober regime geplaatst wordt, omdat hij niet zich veilig voelt om met een ander in een cel geplaatst te worden. Dus het wordt, ondanks het feit dat het aantal cellen, duocellen, afneemt op dit moment vanwege corona, is er eigenlijk een heel ongewenst effect op dit moment gaande.
Ja, absoluut. Ik ben het helemaal met je eens. En het rare is ook dat er juist de afgelopen jaren, dat er een aantal gevangenissen zijn gesloten. En dan zeg ik niet dat je geen enkele gevangenis nooit zou mogen sluiten. Maar wat ik wel heel onwenselijk vond, was dat het argument was, we hebben een cellenoverschot, dus we gaan gevangenissen sluiten. Nou, toen is er ook heel veel goed gevangenispersoneel vertrokken, waar we nu eigenlijk de vruchten van plukken. En volgens mij had je op dat moment, er weer voor kunnen kiezen om weer voor één persoon cellen te kiezen. Dus eigenlijk, de mensen die op twee op één cel zaten, had je weer kunnen uitsmeren. Zo had je denk ik een heleboel goed personeel kunnen behouden, een aantal gevangenissen in regio's kunnen redden. Ja, en hadden we nu denk ik een minder groot probleem gehad.
Wat ik heel bijzonder vond, was dat las ik in de krant, dat de voorzitter van de ondernemingsraad van het gevangeniswezen eigenlijk best wel heel mild oordeelde over die meerpersoonscellen. Dat gewoon af en toe nodig was. En dat die was er eigenlijk niet zo kritisch over. Dat verbaasde me een beetje.
Ja,
kun je daar wat mee
het was, ik deel die verbazing wel. Het was een van de vakbonden. Het was dus niet de ondernemingsraad. Die is wel degelijk kritisch op meerpersoonscellen. En dat geldt ook voor de vakbond FNV. Die is daar ook kritisch op. Dus wat je hieruit af kunt leiden is dat de meningen dus kennelijk ook wel verdeeld zijn. En ik spreek inderdaad ook wel eens gevangenisbewaarders die dan de nadruk erop leggen dat er een aantal gedetineerden het zelf ook willen. Nou, oké, dat kan. En er zijn ook wel gevangenismedewerkers die zeggen, ja, meer van cellen. Ja, dat is nou niet het grootste probleem waar we mee te maken hebben. Die zijn er ook. Alleen, nogmaals, uit mijn enquête blijkt wel dat een hele grote meerderheid, zo tegen de 80%, zegt van, we krijgen daar wel meer werkdruk door. We hebben daar meer onveiligheid van. Ja, en dan denk ik toch dat je kritisch achter de oren moet krabben of je hier wel mee door moet gaan. Nou, sterker nog, ik denk van niet.
Ja, dat denk ik ook. Maar wat me ook verbaasde, was de reactie van Gerard Bakker, de hoofddirecteur van DEI. Die zegt eigenlijk van, ik herken de problematiek. Ik herken de beleving van de bewaarders. Hè. We hebben inderdaad personeelstekorten en we hebben inderdaad ook te weinig geïnvesteerd in de afgelopen jaren. Het bijzondere is dat, tenminste wat was voor mij om te ervaren, ik heb dat hele proces meegemaakt, hè, waarin, zoals jij zegt, ook mensen gevangenissen werden gesloten, mensen met premies naar huis werden gestuurd, er kon niet voldoende personeel afvloeien, hè. Ook heel veel goede mensen zijn toen met een regeling vertrokken. Er konden niet genoeg gevangenissen gesloten worden bijna. We wisten dat we niet investeerden in het personeel, dat wist iedereen. Het is allemaal nog onder de kabinetten Rutte is dit allemaal gebeurd.
Ja.
Hoe je dan kunt zeggen eigenlijk vanuit de lijn ja, we hebben te weinig geïnvesteerd. Het is niet goed gegaan. En nu zitten we in een situatie waarin het toch wel ontzettend moeilijk is om zomaar even 1600 mensen tevoorschijn te toveren. Ja, dat weten we allemaal. Want als je lang genoeg de boel verwaarloost, dan wordt de uitdaging natuurlijk steeds groter om het op te lossen.
Ja, je zegt het precies goed. Het is inderdaad de ontwikkeling van de afgelopen 10 jaar. Ja, dus we hebben meer dan 10 jaar aan VVD-beleid. Waar de hele VVD, de minister-president Rutte voorop, uitstralen dat de VVD zo'n veiligheidspartij is. Maar tegelijkertijd zien we dat niet alleen politie en OM en rechtspraak zijn verwaarloosd, maar zeker ook het gevangeniswezen. Hoe kun je dan volhouden dat de VVD een veiligheidspartij is? Nou, dat is één. Vervolgens kom je wel een hele lastige discussie, want ik wil dan in zo'n Kamerdebat, kom ik dan nu terecht met de minister, en dan zeg ik dus precies dit, hè, van jullie hebben eigenlijk de afgelopen jaren daar te weinig in geïnvesteerd, en daar hebben we nu last van. Nou, dan wordt dat niet zo duidelijk als Gerard Bakker, maar dan wordt dat een klein beetje van, inderdaad, er zijn nu problemen, maar we willen nu vooral vooruitkijken, we willen nu de problemen oplossen. Ja, dat is wel een hele makkelijke manier natuurlijk om die verantwoordelijkheid niet te nemen, om niet te hoeven erkennen dat je grote fouten hebben gemaakt. Die er dus gewoon rechtstreeks toe hebben geleid dat het personeel waar je dus zelf verantwoordelijk voor bent, hè, je bent als minister daar leidinggevende van zo ongeveer, dat je dat personeel dus eigenlijk gewoon in de steek laat. En dat vind ik eigenlijk heel erg moeilijk uit te leggen. Ja, zo'n Kamerdebat, dan kijk je vervolgens.
Is dat een beetje de trend op dit moment? Ik heb die toeslagendebatten heb ik gevolgd met heel veel afgrijzen. Maar dat je dan gewoon kunt zeggen van, joh, het is gebeurd. En foutje, bedankt. En aju paraplu. We kijken vooruit. Hè? Het komt op mij wat vervelend over. Alsof er geen
verantwoordelijkheid... Ja, helemaal eens. Ja, ik vind dit dus super frustrerend. Want ik vind dus juist, als er dat soort fouten zijn gemaakt, dan moet je dat in ieder geval erkennen. Omdat dat in de eerste plaats eerlijk is. Maar vooral ook om van die fouten te leren. En dat gebeurt nu dus ook onvoldoende. Dus ik sluit helemaal niet uit dat in de volgende kabinetsperiode de VVD dezelfde grote fouten zou gaan maken. Dat doen ze namelijk al 10 jaar. Dus ik vind het niet te vertrouwen als ze nu zeggen, dit is een foutje geweest en we gaan het nu anders doen. Dus het is, het zijn toch vaak, sorry dat ik het zeg, maar wat gladde praatjes van een minister-president of een VVD-minister die beloven dat het in de toekomst allemaal beter zou gaan. En vooral uitstralen dat ze problemen willen oplossen. Maar dat ze niet erkennen dat ze zelf die problemen hebben veroorzaakt. Ik vind dat wel heel erg problematisch.
Ja, dat bewustzijn van het veroorzaken van problemen, dat is eerst nodig voordat je überhaupt op een geloofwaardige manier aan kunt pakken natuurlijk.
Ja, exact.
Jammer. Dus het betekent dat, ik denk dat het een heel goed onderzoek was. Ik denk dat het een realistisch beeld geeft. Hè. Dat is ook wel uitgebreid bevestigd eigenlijk. Hè. Ook door de betrokkenen en door de hoofddirecteur. En wel heel een jammerlijke conclusie om te bedenken dat je in de Tweede Kamer gisteren niet zoveel verder gekomen bent.
Nee, nou op het punt van meerpersoons zelfgebruik in ieder geval niet. Op het punt van dat er nu te weinig personeel in de gevangenissen aanwezig is. En overigens ook in de TBS-klinieken. Dat erkent Dekker dan toch wel expliciet. Zonder daarbij te zeggen dat het zijn eigen schuld is. Maar hij erkent het wel. En hij zegt ik ga er alles aan doen wat in mijn macht ligt om te kijken of we dit op kunnen lossen. Dus ik heb daarop gevraagd, van, ga je dan zorgen voor meer budget? Nou, daar ging hij over nadenken. En ga je dan zorgen voor meer waardering van personeel? Nou, hij wilde nog niet denken in de sfeer van bijvoorbeeld de zorgbonus, hè, wat ik ook vreemd vind. Dat het gevangenispersoneel en het TBS-personeel daar niet voor in aanmerking komt. Heb ik ook al Kamervragen over gesteld. Dus ik heb daartoe opgeroepen, ga dan kijken of je mensen beter kunt waarderen. Om ervoor te zorgen dat die mensen in ieder geval niet vertrekken. En dat je misschien meer mensen aan kunt trekken om dit belangrijke werk te doen. Nou ja, daar gaat hij dan over nadenken. Dus ik hoop dat die druk iets heeft geholpen. En nog op één ander punt. Want we hebben het nog vrij weinig gehad over resocialisatie. Ik heb ook een duidelijk punt gemaakt van het feit dat veel gedetineerden te maken hebben met verslavingsproblematiek. Volgens mij moet je er in de gevangenissen meer aan proberen te doen. Om mensen te begeleiden en te helpen bij de problemen die ze op verschillende leefgebieden ondervinden. Nou, als verslavingsproblematiek een prominent probleem is, en dat is het volgens mij, ik denk niet alleen in Nederland, dat kun jij denk ik bevestigen, maar dat speelt in heel veel landen, dan moet je kijken wat je binnen kunt doen om daar wat aan te doen. Ja, er zijn een paar reclasseringsmedewerkers binnen, maar die zijn er maar een paar uur per week en niet in grote getalen. ik denk echt dat daar nog een wereld te winnen valt. En daar heeft de minister ook wel van gezegd, nou ja, dat de SP daarmee een goed punt had en dat hij in zijn volgende voortgangsrapportage, nou, klinkt allemaal een beetje ambtelijk, maar zo gaat het helaas, maar dat we dus over een paar maanden een reactie krijgen op dat voorstel om meer te gaan doen aan verslavingsbehandeling in detentie. Dus dat vond ik een heel klein lichtpuntje. Daar zoek ik dan toch wel naar in zo'n debat.
Ja, het is in ieder geval fijn dat de minister wil nadenken over dingen. Hij wil nog niet praten over oplossingen en het vervolg, maar hij wil in ieder geval nadenken. Maar ja, dat mag je ook wachten van de minister, dat hij nadenkt over de portefeuilles die hij heeft. Ja. misschien voor de luisteraar. Er is over deze problematiek, ik herken zeer wat Michiel van Dispen zegt. Over deze problematiek hebben we een interview met Piet Broenland gehad onlangs. Die podcast kunt u terugluisteren. Iemand die 10 jaar in de gevangenis gezeten heeft, zwaar verslaafd is geweest, 20 jaar. En dat geeft eigenlijk een heel scherp en helder licht op de problematiek waar Michiel het over heeft. Helder Michiel. We moeten verder knokken, denk ik.
Om, ja, dat zeker.
Ja, ik wens je daar heel veel succes mee. Ik denk dat het een ontzettend goed initiatief was. Je kunt ook weinig anders meer dan steeds duidelijk maken wat er aan de hand is. In de hoop dat daar dan op een gegeven moment ook een soort gevoeligheid voor ontstaat en mensen er ook op gaan reageren. Goed werk en heel erg bedankt dat je dat even in de Prison Show hebt willen toelichten. Dank je wel.
Ja, jullie bedankt voor de gelegenheid en dank voor jullie goede werk. Zet hem op.
Dat was het gesprek dat Frans had met Michiel van Nispen van de SP over het onderzoek dat is gedaan onder gevangenisbewaarders. Tot zover deze extra update. Vrijdag zijn we er weer met een reguliere uitzending. Dan te gast Wiosna van Bon. Zij is documentairfotograaf en maakte het project Family Strangers. Dat is nu als boek uitgekomen. Een fotodocumentaire serie over gevangenen en hun gezinnen. Tot dan.
Yes, I'm back home in Huntsville again.